Radio 747. Tot 8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar aflevering 2 van onze serie Inspiratie, van zicht tot handelen. Daarin komen 10 mensen aan het woord voor wie het boeddhistisch gedachtegoed een bron van inspiratie is. Soms gaat het om louter boeddhistisch gedachtegoed, soms ook om andere Oosterse stromingen. Ieder probeert zijn of haar inzicht te verdiepen en te integreren in het handelen van alle dag. De mensen die aan het woord komen zijn van alle markten thuis. Van theatermaakster, politica en bankier tot boeddhistisch leraar, tuinarchitect en muzikus. Hoe laten deze mensen zich inspireren door eeuwenoude inzichten? Hoe geven ze in hun dagelijks leven vorm aan de inspiratie die ze uit het boeddhisme putten? En vooral, hoe blijft het uitgangspunt van niet weten de basis van het handelen, zodat ze in situaties steeds fris tegemoet kunnen treden? In de tweede aflevering een gesprek met Edel Maaks, psychiater in het Algemeen Ziekenhuis Middelheim in Antwerpen en zenbeoefenaar. Hij vertelt onder meer hoe de beoefening zijn eigen praktijk heeft verrijkt en wat het boeddhistisch gedachtegoed aan onze westerse psychologie te bieden heeft.
Edel Maaks, u bent psychiater hier in het Algemeen Ziekenhuis Middelheim in Antwerpen.
Ja.
En daarnaast ook medeoprichter en bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie.
Ja.
En zenbeoefenaar.
Ja.
Wat was er eerder in uw leven, de psychologie of het boeddhisme?
Dat moet ik nu zelf. Dat is ongeveer hand in hand gegaan. En ik denk dat ik. Ik ben altijd erg, als puber al was ik geïnteresseerd in psychologie, was ik geïnteresseerd in spiritualiteit. En las ik daarover, zocht ik daar zo wat mijn weg in. Had ik zoiets van, eigenlijk door een soort fascinatie toen voor Jung, zoiets van dat wil ik worden. En dan ben ik dat geworden. En het is eigenlijk dan ook weer toevallig, of niet toevallig, in het jaar dat ik psychiater geworden ben, dat ik ook met zen begonnen ben.
Hoe oud was u toen?
Dat is 20 jaar geleden, ja. Ah. Dus toen was ik ongeveer 30, ja. 30, ja.
Maar bleek de psychologie niet alomvattend genoeg?
Dat was een zoektocht. En ik zocht naar iets en ik was gefascineerd door dingen en ik, ja, waar moest ik het zoeken? En uiteindelijk, als ik er nu naar kijk, dan vind ik het meest alomvattende het boeddhisme. Veel alomvattender dan de psychologie, ja. Maar dat zicht had ik daar natuurlijk toen nog niet op. Ja.
En waar zit de meerwaarde dan voor u?
Wel, ik zeg altijd dat de vergelijking tussen het boeddhisme of de boeddhistische psychologie en onze westerse psychologie, dat geen faire vergelijking is. Om de eenvoudige reden dat het boeddhisme en de boeddhistische psychologie is 2500 jaar oud en onze psychologie is nu een goede 100 jaar oud. Dus die staat eigenlijk nog heel erg in haar kinderschoen. Dus er zit veel meer rijkdom en veel meer vergaarde kennis en opgebouwde kennis en proven technology, om het zo te zeggen, in het boeddhisme dan in de psychologie van dit moment.
Dus wij kunnen ook heel veel van de boeddhistische psychologie leren?
Absoluut, en dat gebeurt ook. Dat is ondertussen stilletjes aan in de heel wetenschappelijke psychologie is dat aan het doordringen, dat er daar een kennis zit die wetenschappelijke waarde heeft en die men nu ook met wetenschappelijke techniek van die wij dan ontwikkeld hebben ook gaat toetsen en gaat in de wetenschap incorporeren. Dat is echt een hele recente ontwikkeling eigenlijk.
En kunt u een concreet voorbeeld geven?
Wel het hele gedoe rond mindfulness, ja? Mindfulness-based selection, mindfulness-based cognitive therapy. Het onderzoek daar rond, het psychologisch onderzoek naar de werkingsmechanismen daarvan, het effect daarvan op depressie. Er is neurofysiologisch onderzoek naar wat er daarbij gebeurt in de hersenen.
Maar wat betekent dat dan, aandachtig zijn?
Als ik het zelf moet omschrijven, dan noem ik het een milde, open aandacht.
En hoe kun je die toepassen in de psychiatrische praktijk?
Nou, we doen dat onder de noemer stressreductie. Ja? Waar blijkt dat je met een milde, open aandacht eigenlijk mensen leren een stuk middenweg te varen tussen twee klippen. Waarvan de ene klip is de klip van het negeren van alles wat er is. Ja? En de andere klip is de klip van erin verloren lopen, van er door overspoeld te worden, van erin verstikt te geraken. Ja? En dat is wat de mensen oefenen, wat we trainen. En eigenlijk zijn dat hele authentieke boeddhistische meditatieoefeningen. En dan, dat helpt om een stuk om te gaan met de moeilijke dingen van het leven. Hè? Dat begint om de simpelste definitie van stress is dat een verzameld woord is voor alles wat we niet willen. En dan blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat ook niet alleen dat het leert om te gaan met heel veel van die moeilijke dingen, maar dat het bijvoorbeeld ook depressie voorkomt. Omdat we ook weer uit onderzoek wisten dat stress en moeilijke gebeurtenissen heel gemakkelijk bij mensen die daar gevoelig aan zijn, of bij mensen die, zeker bij mensen die al vaker een depressie gehad hebben, de neiging heeft om weer opnieuw een depressie uit te lokken. En het idee was van, kunnen we mensen leren van het slecht moment een slecht moment te laten zijn en een slechte dag te laten zijn, maar niet het begin van een nieuwe depressie.
Dus leert zeg maar deze aanpak, met mindfulness eigenlijk, dat je niet aan de ene kant niet in nihilisme vervalt en aan de andere kant niet in materialisme?
Voilà. Ja, ah. Ja, uw boeddhistische achtergrond doet direct begrijpen waar dat het vandaan komt. Hè. Het is de traditionele middenweg tussen nihilisme en existentialisme. Het zit daar allemaal mee in natuurlijk. Hè.
Dat is denk ik voor ons westerlingen vrij revolutionair, want wij volgens mij zijn heel veel mensen hier van overtuigd dat het leven maakbaar is. En op het moment dat dat niet meer lukt.
Ja, wat dan?
Dan denk ik, dan loert depressie.
Ja, inderdaad. Hè. We leven, het is vreemd aan onze cultuur. Waarschijnlijk is er nog nooit een cultuur zo rijk geweest als de onze. We hebben nog nooit mensen in de hele geschiedenis van de mensheid zo massaal in dergelijke luxe geleefd als wij. Ja. En de ziekte nummer één, of een van de belangrijke ziekten, blijkt depressie te zijn. Een van de grootste kosten van de ziekteverzekering ligt in de antidepressiva. Ja. En eigenlijk illustreert dit een heel oude boeddhistische wijsheid of inzicht, dat behoeftebevrediging niet permanent gelukkig maakt. Ja.
Maar dan is een psychiater zijn booming business.
Eigenlijk wel. Ja. Helaas wel. Ja.
U schreef onder andere het boekje Een kleine inleiding in het boeddhisme. Hierin zegt u dat u geen boeddhist bent, maar een beoefenaar van het boeddhisme. Ja. Dat lijkt een subtiel verschil.
Ja. Ja. Het is allemaal hoe dat je de woorden gebruikt. Boeddhist worden is niet een nieuwe identiteit krijgen. Ja, een nieuw clubje, een nieuwe kleur, een nieuwe vlag, een nieuw boek.
Een nieuw houvast.
Ja, dat is het niet. Ja.
U schrijft in dat boekje ook dat wanneer je een boeddha afgebeeld ziet, zie je hem eigenlijk bijna altijd zittend in meditatie.
Ja.
Meditatie moet dus wel heel belangrijk zijn.
Blijkbaar, hè.
Maar dan stelt u ook de vraag, wat zit die boeddha er eigenlijk te doen?
Ja. In het boekje leg ik het uit, het traditionele onderscheid tussen samatha en vipassana. Ja? Waar ik zeg van, meditatie in de boeddhistische zin van het woord is eigenlijk een samenspel van die twee. Ja? Waarbij dat je een stuk tot stilstand komt, ja? Een stuk stopt met wat je bezig bent, maar daar blijft het niet bij. Je maakt ervan gebruik van dat stoppen om te kijken naar wat er hier en nu is. En je gaat dus met een milde open aandacht, waar we het er juist al over gehad hebben, die we ook mindfulness noemen, met die milde open aandacht ga je aanwezig zijn bij wat er nu is en bezig zien en kijken en zien wat er nu gebeurt.
In jou?
In jou? Waarom in jou? Wat er gebeurt. Ja? Sommige dingen ervaren we als binnen en andere ervaren we als buiten. De twee. Het is dus niet alleen naar binnen, het is even goed naar buiten. Ja.
En mediteert u zelf vaak?
ik zorg ervoor dat ik mijn momenten van stilte inbouw. En dat kan zijn door formeel op mijn kussen te gaan zitten. En dat probeer ik toch iedere dag te doen. En ik zou liegen moest ik zeggen dat mij dat echt alle dagen lukt. Maar ik weet bij mezelf, als ik het verwaarloos, dat ik het ga missen, dat er iets niet meer klopt. Dat doe ik ook door in onze zengroep toch minstens één avond per week te proberen daar wat langer te zitten. Maar dat doe je natuurlijk ook door, als ik hier de trap oploop en als ik door de gang loop. En al die andere momenten om eventjes alert aanwezig te blijven en natuurlijk bij jezelf uit te komen. Ja.
En is die open aandacht, de stilte er ook tijdens het werk, tijdens gesprekken met patiënten?
Absoluut, ja. Dat, ik geef dat in mijn trainingen altijd mee op een bepaald moment als huiswerkopdracht. Dan zeg ik, maak van een gesprek een vorm van meditatie. Ja? Omdat, in die zin heeft meditatie mij heel erg ook beïnvloed in mijn werk en mijn mensen. Dat er een stuk die aandachtige ruimte die gecreëerd wordt in een gesprek, is eigenlijk dezelfde aandacht als in een meditatie. En in die zin is mediteren een hele goede oefening in luisteren. Ik heb eigenlijk leren luisteren op mijn meditatiekunst. Omdat je daar van alles tegenkomt, in jou en buiten jou, maakt niet uit. Ja, want er komt van alles op je af en je leert niet weg te lopen, je leert er niet vooraf te sluiten, je leert er ook niet in verloren te lopen, je leert er aandachtig bij te blijven. En als dan iemand bij mij zit, met heel veel verdriet of heel veel woede of radeloosheid of noem maar wat, ja, dat helpt mij om er heel aandachtig bij te blijven. Ik moet het niet negeren. Ik moet er niet van weg, ik moet er mijn ogen niet voor sluiten omdat ik er niet tegen kan. Maar ik moet er niet zelf mee in verloren lopen, ik kan erbij blijven. En daarvoor is zitten op een kussen een hele, hele goede oefening.
Maar zoals je nu spreekt, denk ik, van dan is die mindfulness eigenlijk een voorwaarde. Dat hoort in de basisbagage van een psychiater te zitten.
Eigenlijk wel.
En wordt dat dan getraind tijdens de reguliere opleiding?
Nee, absoluut niet. Dat is echt... Dat is echt niet wat we geleerd hebben.
Dus maar hopen dat je de aanleg hebt.
Ik moet zeggen dat ik van mijn meditatiepraktijk, mijn manier van werken als psychiater enorm beïnvloed heeft en veranderd heeft. Ja.
En kunt u daar ook wat concrete voorbeelden van geven?
Eigenlijk is in die periode dat ik pas psychiater was en tegelijkertijd pas ben beginnen mediteren, is een enorme klik gekomen, een enorme verandering ook in mijn manier van met patiënten omgaan. In die zin dat ik eigenlijk getraind ben om naar stoornissen te kijken. En getraind ben om een beetje van op afstand te kijken, iemand te observeren en naar te kijken wat er scheelt.
Ja. Ja?
En eigenlijk is dat in de meditatiepraktijk gekomen. Het besef dat, of dat is hand in hand gegaan, het besef dat iedereen die bij mij komt, daar eigenlijk zit omdat hij lijdt. En dat ik niet in deze plaats moet kijken naar de afwijking en naar de stoornis, maar in de eerste plaats moet contact maken met die persoon en contact maken in het feit dat die lijdt. En contact maken in die persoon zijn eigen lijden. En van daaruit kunnen we gaan kijken van hoe komt dat en is er iets mee te doen. En dan kom je een andere... Maar het begint altijd bij dat, ja, die aandacht en dat contact maken daarmee. Maar en dat heb ik nooit geleerd. Dat is niet wat ze mij geleerd hebben.
Het contact maken met het lijden is toch... Het lijden is toch de kwaal?
Nee, hè. Ik bedoel, het lijden is een subjectieve beleving. Ja? Ik heb het gevoel dat ik lijd. Nee, dus in de geneeskunde kunnen er een zeer groot verschil tussen ziek zijn en een ziekte hebben.
Ja.
Ja? Ziek zijn is, je voelt dat er iets is. Je voelt je niet goed. Een ziekte hebben, dat wil zeggen dat hetgeen dat je dan vertelt en beschrijft, of dat dat overeenkomt met een of ander boek waar die arts over beschikt. Ja? En dan heb je een ziekte.
Aha.
Ja. En wij hebben geleerd om ziekten te beschrijven. Maar er is in de geneeskunde relatief weinig aandacht voor het ziek zijn. En dokters hebben meestal heel grote problemen met patiënten die ziek zijn, maar geen ziekte hebben. Wat die persoon hier brengt, is zijn lijden. En misschien komt dat hij op een heel inadequate manier met mensen omgaat. Dat is best mogelijk. Maar daar zit iets achter. Daar zit dat lijden en uiteraard... synoniem daarmee of hand in hand daarmee of de andere kant van dezelfde medaille, het verlangen om niet te lijden, het verlangen om eraan te ontkomen.
En heeft de meditatiebeoefening ook geholpen om mededogend te zijn naar de ander toe, maar tegelijkertijd objectief naar die ander te kunnen blijven kijken.
Absoluut, ja, zeker. Dat is een tweede element dat ik uit de meditatie geleerd heb. Dat het eerste antwoord op dat lijden is mededogen. Ja? Dat is het eerste antwoord en het eerste het antidotum, het tegengif tegen. Want heel veel lijden in psychiatrie dan toch is veroorzaakt door gebrek aan mededogen. Ja? Dus mededogen is heel dikwijls al heel helend op zich. En is inherent aan dat contact. Ja? En tegelijkertijd betekent dat weer niet dat je erin verliest. We zitten terug bij diezelfde dubbelheid van daarjuist. Ik hoef er mij niet van af te sluiten, maar ik hoef er mij ook niet in te verliezen. Ik kan luisteren naar iemands lijden, ik kan er mededogen voor hebben. En ik kan wel op mijn stoel blijven zitten. En ik hoef niet mee door het raam te springen, bij wijze van spreken.
Is het ook makkelijk voor u om mededogen met uzelf te hebben?
Gemakkelijk? Wel, ondertussen wel, ja. Dat heb ik moeten leren.
Ja, hoe maar, gaat dat dan, zo'n leerproces?
Hetzelfde weer, hè. Dat leer je door de meditatie, door de beoefening, door de praktijk van Zen. Heb ik geleerd van met heel veel meer mildheid te kijken. Niet alleen naar het lijden van anderen, maar ook naar mijn eigen lijden, naar mijn eigen problemen. Ja. En dan met heel veel meer mildheid mee om te gaan.
Hey. Nu zou ik kunnen denken dat meditatie een wondermiddel is voor alles. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die 20, 30 jaar mediteren en dit soort inzichten niet opdoen. Is er al een bepaalde basishouding waarmee je de meditatie in moet gaan? Of zo'n zenweg in moet gaan?
Ik zie mensen die lang mediteren jaar aan jaar verzachten. Maar wat heb je nodig? Hè? Wat is er soort basishouding nodig? Ja, ik denk, ten eerste, je moet bereid zijn om te leren. Ja. Ja, als je het gevoel hebt dat je het allemaal al weet, ja, dan ga je niet leren.
Maar dan hebben we het al over mindfulness.
Ja, hè? Dus er zit iets in van, ja, je kan alleen maar leren als je bereid bent om te leren. Ja. En die bereidheid om te leren op zich is al een stuk mindfulness natuurlijk. En dan is het ook heel, heel nuttig van toch op een of andere manier een leraar te hebben. Die jou kan behoeden voor te gaan vastzitten in de een of in de andere valkuil. Als mensen 30 jaar mediteren en hier niet over geleerd hebben, dan denk ik, ja, dan is er nooit iemand geweest die even door elkaar geschud heeft en gezegd van, oeh, je zit vast in iets en daar gaat het niet over. Maar je moet natuurlijk ook bereid zijn om dat dan te horen.
Kunt u een voorbeeld geven van waar een leraar u mee geholpen heeft?
Een van de dingen die mij nu te binnen schieten, dat ik op dat moment echt zo met het gevoel zat. Ik zat op een session bij Genpo Roshi. En ik zat daar en ik zat er echt met het gevoel, wat zit ik hier in godsnaam te doen? Ja? Ik had echt het gevoel dat ik zit hier ongelooflijk mijn tijd te verliezen met moeilijke dingen. En het doet pijn en die ellende. Wel. En op dat moment dacht ik van, oh, ik geef het hier op. Ik had zo het idee, ik kom bij Genpo en ik zeg van, ja, ik zit de hele tijd te denken, wat zit ik hier te doen? Voortaan wil ik maar nog alleen maar bezighouden met geld en met seks. Genpo kijkt naar mij en hij zegt, ja, zegt hij, maybe that's wisdom. En ik zeg, nee, zegt hij, want ik weet het al, ik heb het al meegemaakt, ik weet dat het allemaal niet helpt. Dan zegt hij, als je het zelf al ervaren hebt, dan weet je ook dat dat de weg niet is. Hè? Dus hoe helpt hij mij dan? Eigenlijk zegt hij mij iets wat ik eigenlijk al wist. Maar het is wel heel ondersteunend. Het is heel erg voedend. Hè? Van dat hele besef dat, ten eerste, hij verwerpt mij niet voor het feit dat ik met dingen zit te denken die allesbehalve heilig zijn. Dat kent hij ook wel en dat weet hij ook wel. Ik herinner me dat hij mij ooit eens op iets gezegd heeft als ik zei wat mee zat. Dat hij antwoordde van, I struggled with that for more than 30 years. Ik heb me nog nooit zo begrepen gevoeld.
Ja, ja. Hij spreekt dan dus eigenlijk ook iets aan wat je eigenlijk al weet.
Eigenlijk wel.
Ja. Eigenlijk.
Ja. Eigenlijk wel. Maar dat is juist het voelen. Maar iets wat je eigenlijk van binnen al weet. Eigenlijk, naar mijn gevoel is alles wat ik in Zen ontdekt heb, iets waarvan ik denk, eigenlijk heb ik het altijd geweten.
En wat ligt er wacht om aangesproken te worden?
Ja, maar in die hele verwarring, als ik moet denken, de verwarring waar ik leefde, waarin ik leefde voordat ik hiermee bezig was. En dan de blijheid dat ik heb over het feit dat ik dit heb leren kennen en wat ik daaruit geleerd heb. Dat iets wat er wel altijd was, maar tussen zoveel dingen. En dan de kans krijgen om dat er inderdaad uit te halen en bij wijze van spreken er op te poetsen en in zijn glans te zien. Ja, het is een oud beeld, hè? Het is à la, beeld à la Lotus Sutra van zo'n diamant tussen een hoop op een vuilnisbelt. Maar hij is altijd geweest, maar je moet hem wel vinden en schoonmaken en dan zie je het.
En daar heb je een leraar voor nodig.
En daar is een leraar heel behulpzaam mee. Ja.
Uw boekje gaat ook voor een deel over ethiek.
Ja.
In het boekje schrijft u de ethische regels binnen het boeddhisme. Beschrijven grenzen waar je het best niet overheen gaat als je geen onheil voor jezelf en ander wilt veroorzaken.
Ja, dus dat gaat over die vijf regels. Hè? De Panchasila, de vijf precepts. Hè? Dus niet doden, niet stelen, geen seksueel misbruik, niet liegen. En geen misbruik van bedwelmende middelen. Het is heel logisch dat je met bepaalde dingen alleen maar onheil veroorzaakt. Ja? Maar om dat dan toch heel goed te leren begrijpen waar dat zit. En vooral om te snappen dat neem nu, hè, bedoel dat geen seksueel misbruik. Ja? Ik heb het zodanig geformuleerd dat het logisch klinkt, geen seksueel misbruik. Maar ik kom uit de tijd waarin dat alles moest kunnen. Ja? En waar dat we eigenlijk ons losmaakten van een door, in mijn geval de katholieke religie, van allerlei verboden van wat niet mocht. Allerlei verboden die wij volkomen als zinloos beleefden, als een soort beperking van het geluk. Ja, die regels waren er eigenlijk om ons geluk te beperken. Ja, dat we eigenlijk op een bepaald moment dachten, ja, nu moet alles kunnen. En dat we eigenlijk achteraf gezien heel veel onheil ook veroorzaakt hebben, met de beste bedoelingen, niet wetend dat je met bepaalde dingen in de problemen komt. Ja? En dat de morele regels er niet zijn om ons minder gelukkig te maken, maar dat die, in ieder geval zoals die in het boeddhisme geformuleerd zijn, dat die dienen om een stuk grenzen aan te geven van pas op dat je daar niet over gaat, want dan kom je in de problemen terecht. Breng jezelf in problemen, breng je anderen in problemen.
Maar hoe leef je met deze regels zonder dat het weer geboden worden?
Kijk, als je weet van een bepaalde paddenstoel dat die giftig is, ja, en iemand zegt niet van eten, ja, dat is een heel ander soort regel dan iemand die zegt van je mag daar niet parkeren. Ja. In het ene geval is het een verordening en dat is een autoriteit die dat zegt. Als je zegt geen giftige paddenstoelen eten, ja, dat is geen regel, dat is iets anders. Dat is, oh ja, bedankt dat je mij erop attent maakt dat dit giftig is. Want anders dan, als je weet dat die giftig is, er geen haar op je hoofd die eraan denkt om ervan te eten.
Maar dan, als je die methode volgt, dan ga je er ook vanuit dat de ander tegen wie je die boodschap brengt, een bepaald bewustzijn heeft. Waardoor hij werkelijk kan gaan zien dat wanneer hij de ander seksueel misbruikt of steelt, ja, of dood, ja, dat hij daarmee lijden veroorzaakt? Of meent u dat die wetenschap inherent is aan het mens zijn?
Wel, eigenlijk die wetenschap is zo logisch dat je er heel moeilijk eens dat je er op het ten bent, dat je er moeilijk aan naast kijken.
Maar waarom gebeurt er dan zoveel?
Omdat we zo weinig attent zijn. Ja? Omdat we zoveel in automatisme leven, omdat we zoveel leven gedreven door wat we dan in boeddhisme noemt begeerte, afkeer en onwetendheid, of verwarring, er zijn een aantal synoniemen voor, dat we eigenlijk van daaruit gaan denken dat we gelijk hebben en dat we dat willen en dat we dat willen en dat we daar geluk gaan in vinden. En dat we vanuit die onwetendheid doen we met de beste bedoelingen, met het idee van allemaal op zoek naar ons geluk, doen we dingen die ons heel vaak veel ongelukkiger maken. En die regels, ja, oké, dat zijn grensgevallen. Ja. Maar eigenlijk, dat is, ga in ieder geval al die grenzen niet over. Ja. Maar er komt nog meer achter. Dat is van, oké, ga dan vervolgens eens kijken, waar word je gedreven door begeerte, afkeer en verwarring? En dan nog verder van, is daar een alternatief voor? Is het mogelijk om daar een stuk vrij van te komen? En wat gebeurt er als je handelt vanuit iets anders dan van begeerte, afkeer en verwarring? En dan kan je ontdekken dat er veel meer vreugde zit en dat er eigenlijk uiteindelijk bevrijding van lijden zit in een stuk. Bevrijding daarvan.
Maar dan moet je ook eerst bewust zijn dat het mogelijk is om een begeerte niet te volgen.
Ja. Ja. Dus daar is meditatie een heel, heel goed middel voor. Omdat als je gaat zitten en je kijkt naar wat er komt, ja, en je bent eerlijk, dan zie je van alles komen. En je ziet dus ook je eigen begeerte komen, je eigen afkeer en je eigen verlangens en je eigen verwarring in je geest. Je ziet het allemaal gebeuren. Dus eigenlijk is meditatie echt een laboratoriumsituatie. Het is echt een microscoop waar je al die eigenschappen van je geest in werking ziet. En waar je het ziet gebeuren, hoe dat... En wat je dus ook ziet, op een bepaald moment, eerst leer je die dingen kennen. Eerst leer je merken hoe dat je gedreven wordt door begeerte, afkeer. Je leert dat kennen. Je ziet hoe dat je geest voortdurend afgeleid is. In plaats van op je adem te letten, zit je aan van alles anders te denken. Ja? Dan leer je ontdekken dat er ook andere dingen zijn. Ja? En je leert de mogelijkheid van bevrijding beetje bij beetje ontdekken. Ja? En je leert ontdekken dat er ook andere dingen zijn die je drijven, die niet helemaal bepaald wordt door die begeerte, afkeer en verwarring. En dat is een van de grote verschillen tussen het boeddhisme en onze westerse psychologie. In onze westerse psychologie gaan we er vanuit dat we helemaal door lust en onlust of beloning en straf bepaald worden. Terwijl het boeddhisme zegt, oké, ja, begeerte en afkeer, hè, lust, onlust, beloning, straf, die zijn heel bepalend voor ons gedrag. Maar het is niet het enige. Het zijn juist de dingen die ons gedrag problematisch maken. Maar er is een alternatief voor.
Wat is dan de westerse oplossing voor dit probleem? Als die zegt dat de mens volkomen bepaald wordt door genoegen en ongenoegen. Moet je die dan weghalen? Of?
Ja. De westerse oplossing is het genoegen maximaliseren. Hè?
Maar inmiddels blijkt dat dat dus weer tot depressie leidt.
Wel, het blijkt in ieder geval niet te werken. Want we hebben nog nooit zoveel genoegens gehad, nog zoveel aan onze behoeften voldaan. Nog nooit zo gemakkelijk gehad. En we blijven het heel moeilijk hebben. Dus het gaat blijkbaar om iets anders.
Maar is dan een conclusie binnen de westerse psychologie ook dat die wel eens op de helling mag?
Dat wat op de helling mag?
De psychologie?
Oh, het is zo jong en zo in evolutie. Dus... daar gebeuren nu heel nieuwe dingen in en heel andere dingen in. En dat hele mindfulness gebeuren is al wel een interessant iets. En ik ben eens benieuwd of dat idee dat beloning en straf niet de enige motivatie zijn, maar dat ook dat hetgeen dat daaronder zit, die bevrijding, die smaak van bevrijding, of dat ook in onze psychologie gaat doordringen. Of hoeveel 100 jaar het gaat duren eer dat ook dat doordringt. Daar ben ik benieuwd naar.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Ronald Hermsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen.